Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Geen dino's, geen kermis en geen Harry Potter. De lobby van gereformeerde scholen op educatieve uitgeverijen is zo succesvol dat veel van deze wereldse zaken niet voorkomen in lesmateriaal dat ook door alle andere scholen in Nederland wordt gebruikt. Maarten Dallinga sprak met auteurs en illustratoren en ontdekte dat in de wereld van de schoolboeken niet alles mag.
Ik was bij Margot Westerman. Zij is illustrator en vormgever van boeken. In Utrecht, daar heeft ze haar atelier in een oud schoolgebouw. Een paar trappen op en daar kwam ik binnen.
Hallo.
Hallo. Hi.
Hey.
Kom binnen.
Dankjewel.
Ik zag haar tekentafel vol met stiften en potloden en papier en allemaal schetsen.
Beetje vies water waar ik mijn kwast in heb uitgespoeld. Ik ben een beetje met de gemengde techniek bezig.
Dat betekent?
Nou, dus dat ik en met inkt en met stift en met potlood door elkaar werk.
En zij werkt nu onder meer aan een lesmethode als illustrator voor Malmberg, een grote educatieve uitgeverij in Nederland.
Het gaat om taalactief, heet de methode. Het zijn verschillende boeken, onderdelen van die lesmethode. En daar werken heel veel illustratoren aan.
En voordat ze echt begon met het werken daaraan, kreeg ze een mail van Malmberg met een heel document met allerlei details over waar ze als illustrator zich aan moet houden. Zowel wat betreft vorm, kleuren, hoe je het moet aanleveren. Maar er stond ook een heel lijstje in met richtlijnen. En toen ze dat zag...
Ja, toen viel ik eigenlijk wel van mijn stoel van verbazing hoe ver dat ging.
Richtlijnen die duidelijk maken wat je vooral niet mag eigenlijk als illustrator in dit geval. Wat je niet mag afbeelden. Dit staat letterlijk dus in de richtlijnen van Malmberg. Negatieve, dubieuze benadering van zaken als God, geloven, naar de kerk gaan, sterven, verhalen uit de Bijbel, etc.
Ver doorgevoerde vormen van vermaak, circus, kermis, disco, carnaval.
Woordgebruik, dubbele punt, vloeken, schelden, schuttingtaal, ruwe woorden als kop en stom.
Strijdigheid met bijbelse waarden en normen. Discutabele theorieën, dubbele punt, evolutie.
Astrologie, horoscopen, waarzeggen, toveren en New Age. Auteurs en illustratoren krijgen opgelegd, impliciet of expliciet vaak ook, om wereldse zaken tussen aanhalingstekens als de kermis, carnaval, make-up, korte rokjes te vermijden.
Te veel nadruk op consumptief leefgedrag, make-up, sieraden, opzichtige of frivole kleding, geen bloot, naveltruitjes, blote schouders, spoken, geesten en draken, Pokémon mag niet, Harry Potter is dus niet geschikt. Ja, decadente kunstuitingen zoals dans, toneel en film.
Ver doorgevoerde vormen van emancipatie, dat kan niet. Een vrouwelijke predikant ligt erg gevoelig. Politica, vrouwelijke burgemeester en een buschauffeur, die vrouw is, kunnen weer wel.
Hey Maarten, dit gaat dus over een taalmethode. Margot Westerman, zeg jij net, die werkt aan een taalmethode. En dit geldt voor gewoon onderwijs, niet voor godsdienstig onderwijs of zo.
Iedereen die nu luistert en een kind heeft op de basisschool... Ieder kind kan hiermee in aanraking komen in principe. Het gaat dus om een taalmethode die breed wordt gebruikt op allerlei soorten scholen.
Jij bent dit gaan onderzoeken. Wat heb jij ontdekt?
Dat het algemeen zo is, daar ben ik achtergekomen, dat bij educatieve uitgeverijen richtlijnen gelden waar auteurs en illustratoren zich aan moeten houden. Dus het gaat niet alleen om Malmberg, maar het gaat ook over andere uitgeverijen, zoals Zwijze, Noordhof, Tieme Meulenhof en ook kleinere uitgeverijen. Dat het eigenlijk gewoon gemeengoed is in de uitgeverswereld. Het gaat dus enerzijds om plaatjes en praatjes, verhaaltjes om lesstof uit te leggen. Anderzijds gaat het ook om echt de inhoud van de lesstof. En dan heb je het vooral over de zaakvakken. Daar valt bijvoorbeeld aardrijkskunde onder of geschiedenis. Ook uit de richtlijnen van Zwijze over de evolutietheorie. Citaat: als je aandacht besteedt aan de evolutietheorie, vermeld dan ook het creationisme erbij of ernaast, of zorg dat het onderdeel eenvoudig overgeslagen kan worden door protestants-christelijke scholen. En dan staat er tussen haakjes: gebruik het niet in werkboeken.
Hoe ben je eigenlijk te werk gegaan om dit allemaal boven tafel te krijgen?
Het verhaal begon met één tip. En ik dacht meteen, bestaat dit? Ik was verbaasd. Toen ben ik erin gaan duiken. En uiteindelijk heb ik gesproken met 8 zelfstandige auteurs en illustratoren. En hun bevindingen worden ondersteund door 7 anderen die een online enquête invulden. Die ik heb verspreid. En daarnaast heb ik ook allerlei documenten, vertrouwelijke documenten ingezien.
En hoe komen deze richtlijnen tot stand? Wie maakt die?
De richtlijnen die worden gemaakt door de uitgeverijen. En als je dan gaat uitzoeken hoe die tot stand komen, dan valt op dat de reformatorische lobby, dus dan bedoel ik de streng christelijke scholen, dat die een hele dikke vinger in de pap hebben. In Nederland zijn er ongeveer 200 reformatorische basisscholen. Dat is maar een heel klein deel van het totaal. Maar toch heeft dat deel een hele grote invloed. Is zelfs geprofessionaliseerd. Er is in het najaar van 2020 zelfs een organisatie opgericht die zich mede hierop richt, op het lobbyen bij uitgeverijen voor de reformatorische stroming.
Hey, en om een beeld te krijgen van hoe dit werkt in Nederland, hoeveel educatieve uitgeverijen heeft Nederland en hoe steekt die wereld een beetje in elkaar?
In Nederland zijn er ongeveer 20 educatieve uitgeverijen, waarvan er 4 echt de grootste zijn. Dat zijn Malmberg, Zwijze, Tieme Meulenhof en Noordhof. Die maken het grootste deel van de educatieve boeken voor het basisonderwijs. Er gaat jaarlijks ongeveer 100 miljoen euro in om. Het zijn natuurlijk gewoon commerciële partijen, maar die dus een heel belangrijk onderdeel vormen van het onderwijs dat honderdduizenden kinderen in Nederland krijgen.
Maar er is dus een kleine reformatorische minderheid die voert een sterke lobby naar de educatieve uitgeverijen en bepaalt daarmee dat er een aantal zaken niet in die boeken voor mogen komen. Dat klinkt als, nou ja, censuur of in ieder geval zelfcensuur. Moeten deze uitgeverijen daar gehoor aan geven?
Nee, is het simpele antwoord. Maar ze doen het wel uit vrees dat ze anders heel veel scholen verliezen als klant. En in dit geval geldt heel erg: wat je niet weet, dat zie je niet. Daarmee bedoel ik dat wat je niet weet als leerkracht of ouder, wat is weggehaald of wat de methode niet heeft gehaald, mis je ook niet meteen als je er niet heel erg hard op gaat studeren.
En hoe zit het met zaken als diversiteit en minder traditionele man-vrouw verdelingen, andere gezinssamenstellingen? Zijn dat ook thema's die worden gecensureerd via die richtlijnen?
In de richtlijnen wordt opgeroepen vaak tot het weergeven van verschillende bevolkingsgroepen. Dus er is aandacht voor etnische diversiteit bijvoorbeeld. Tegelijkertijd, ja, er wordt ook gezegd in richtlijnen, heb ook aandacht bijvoorbeeld voor paren van gelijk geslacht. Maar auteurs en illustratoren zeggen ook tegen mij, ja, in de praktijk krijg ik te horen, geen aandacht voor homoseksualiteit bijvoorbeeld.
Maar geen homoseksualiteit afbeelden, dat is ook eigenlijk voorbijgaan aan de realiteit die wij hebben in Nederland en in de wereld. Dat is iets anders dan geen heksen afbeelden op een bezemsteel, want die bestaan helemaal niet.
Mm-hmm.
En toch gaan de uitgeverijen ook hierin mee.
Margot Westerman zei ook, ik heb het idee dat uitgeverijen roomser zijn dan de paus. Dat ze liever dan gewoon geen risico nemen en bijvoorbeeld dan homoseksualiteit helemaal weglaten.
Zij willen gewoon echt een hele goede methode maken. Het zijn allemaal hele enthousiaste mensen die daar vol vuur voor werken volgens mij. Alleen het is denk ik een soort mindset van hoe ga je hiermee om? En zij willen toch vanuit commerciële redenen willen zij het iedereen naar de zin maken. En dan denk ik, ja, dat kan gewoon niet.
Ja, want zij bepalen dus eigenlijk wat de kinderen in Nederland leren. Maar er zijn toch ook wettelijke eisen waaraan lesmateriaal moet voldoen?
Het ministerie van Onderwijs zegt uitgevers zijn vrij in wat ze in hun methodes zetten. En waar het ministerie van Onderwijs en waar de onderwijsinspectie naar kijken is, houden scholen zich aan de kerndoelen? Dat is een wettelijke taakomschrijving op hoofdlijnen waar het onderwijs aan moet voldoen. Dan heb je het over dat ze bijvoorbeeld de evolutietheorie moeten onderwijzen. En dat ze op het gebied van rekenen en taal van alles moeten bijbrengen. Maar daarin kan een school heel erg de eigen accenten leggen. En scholen hebben een burgerschapsplicht. En daarin staat bijvoorbeeld dat scholen ruimte moeten maken voor het besteden van aandacht aan het belang van een pluriforme samenleving. Een samenleving waarin je jezelf kan zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat de scholen zich houden aan de regels. Dat ze onderwijzen wat ze moeten onderwijzen. Maar de uitgeverijen zijn niet transparant over het feit dat deze richtlijnen gelden. En dat de Swijze ook in dit geval heel duidelijk dingen verbiedt.
Wat betekent dit eigenlijk voor kinderen? Dat zij een methode krijgen aangereikt waar dingen zijn uitgelaten zonder dat zij en zonder dat de scholen en zonder dat de ouders dit weten. Heeft dit nou invloed op wat kinderen leren? Is dit nou eigenlijk wel erg?
Ik heb dat ook voorgelegd, bijvoorbeeld aan Paul Leeseman. Hij is hoogleraar educatie en pedagogiek van de Universiteit Utrecht. En hij zegt, het onderwijs moet bijdragen aan een gedeelde basis van kennis, vaardigheden en waarden. Dat is de grondslag van de democratische rechtsstaat. Dat zijn nogal woorden. Leerlingen stelselmatig informatie onthouden is strijdig met de collectieve verantwoordelijkheid die methodeuitgevers en scholen hebben. Oftewel, ja, het is erg voor leerlingen. Leerlingen krijgen een minder realistisch beeld van hoe de samenleving in elkaar steekt. Krijgen een verarmde weergave van de realiteit.
Dus kinderen die in hun eigen reformatorische omgeving ook bepaalde zaken niet meekrijgen, die vinden ze dan ook niet terug in de lesstof op school.
Ja, precies. Ik sprak er ook over met Hendrianne Wilkens. Zij is directeur van CLU Leermiddelen Adviescentrum. En zij adviseren scholen onder meer over lesmethodes. En zij zegt, je moet de wereld laten zien zoals die is.
Ja, als ze zich ermee kunnen vereenzelvigen, dan helpt dat wel degelijk. Ja, maar en aan de andere kant moet je natuurlijk er ook voor zorgen dat er juist uitgedaagd wordt dat leerlingen ook juist andere werelden leren kennen dan hun eigen wereld.
En tegelijkertijd is het ook een beetje een principe kwestie. Ja, die scholen en onderwijsexperts raakt. Ze vinden het gewoon ook niet eerlijk dat uitgeverijen hier niet open kaart in spelen.
Ja, want dat is natuurlijk ook een kern, is dat er is een lobby die is succesvol. Dat gebeurt op allerlei plekken. De uitgeverijen luisteren daarnaar, daar hebben ze commerciële overwegingen bij. Alleen ze communiceren het niet, er is geen transparantie over. Wat zeggen die uitgeverijen zelf?
Ik heb mijn hele verhaal wat ik heb geschreven voorgelegd van tevoren aan de uitgeverijen, de vier grootste. En Swijze en Malmberg zeggen, ja, het klopt. We gebruiken richtlijnen. Noordhof onthoudt zich van commentaar. En Tieme Meulenhof houdt zich wat meer op de vlakte. Maar alle uitgeverijen zeggen eigenlijk, die hebben gereageerd, we herkennen ons niet in het geschetste beeld. We vinden het heel belangrijk dat we rekening houden met gevoeligheden die liggen in de samenleving. Maar we censureren niet.
Wat zegt de reformatorische lobby er zelf over? Heb je ze benaderd?
Ja, die heb ik zeker benaderd. Ik heb contact gehad met de SLRO. Dat is de Stichting voor Leermiddelenontwikkeling Reformatorisch Onderwijs. Ja, die zeggen, Wij merken dat uitgeverijen, als we daar aankloppen, dat die openstaan voor signalen. Letterlijke quote van een lobbyist. Ook al zijn het misschien maar 200 scholen die hij vertegenwoordigt, het zijn toch 200 klanten. En iemand anders zegt, ja, wij doen gewoon goed ons werk. Het is de calvinistische werkhouding die wij hebben aangenomen. Als anderen denken, ik wil mijn stempel drukken op een lesmethode. Ja, doe gewoon hetzelfde, zegt zij.
Hey, jij hebt dit weekend gepubliceerd op papier en online. Wat waren de reacties?
Nou, behoorlijk veel reacties kwamen er binnen op Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Het ging behoorlijk rond, zag ik. Het werd veel gedeeld. Ouders die bezorgd zijn, leerkrachten die zich verbazen. Dit lijkt nu wel iets op gang te zijn gekomen. En er worden vragen gesteld aan demissionair onderwijsminister Arie Slob van de ChristenUnie door D66, GroenLinks en de VVD. Zij willen weten, wat vindt de minister hiervan? En kan dit door de beugel? Of overschrijden de uitgeverijen hiermee een grens? Dus ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. Wat de minister zegt. Die heeft in de eerste reactie gezegd, ik ga hier niet over. De scholen zijn vrij in hun keuze voor onderwijsmethodes, voor lesmethodes. Maar de Kamerleden die ik heb gesproken, die vinden dat niet voldoende. Die willen dat de minister van Onderwijs daar meer over zegt, dat hij zich hier dieper over uitspreekt. En D66 noemt het bezwaarlijk. De VVD noemt het absurd wat er gaande is. Dus dit gaat zeker nog wel een vervolg krijgen.
Deze kwestie raakt ook aan de vrijheid van onderwijs, waar de laatste tijd veel over wordt gesproken. Maar wat is eigenlijk de ideale situatie als we het hierover hebben? Wat zou het onderwijsveld willen dat er gebeurt?
Het belangrijkste, denk ik, wat gevraagd wordt, is openheid van die uitgeverijen. De PO-raad bijvoorbeeld, dat is de sectororganisatie van het primair onderwijs, wil uitleg van de brancheorganisatie van educatieve uitgeverijen. Wil gewoon weten wat er gaande is, welke richtlijnen er gelden. En wanneer die gelden, wil de PO-raad daar openheid over. Bijvoorbeeld via een bijsluiter. De vicevoorzitter die ik sprak, die zei, ja, als je een apparaat koopt in de winkel, dan zit daar ook een bijsluiter bij. Dat zou hierbij eigenlijk ook moeten. Dat wat er nu gebeurt, dus dat er richtlijnen gelden die zijn ingegeven door de wensen van een minderheidsgroep, de streng christelijke, dat sluit wel ook heel erg aan op wat er onlangs is gezegd door de onderwijsraad in een advies aan het demissionaire kabinet. Namelijk, de vrijheid van onderwijs is niet grenzeloos. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van homofobie of genderongelijkheid in het onderwijs, in hoe het onderwijs gegeven wordt, ja, dan moet er ingegrepen worden.
Hey, en de illustrator waar je mee begon, Margot Westerman, zij durfde hierover te vertellen, met naam en toenaam ook. Nou, dat heeft geleid tot forse kritiek op die uitgeverijen, waarvoor zij ook werkt. Gaat zij hier nog hinder aan ondervinden?
Ja, misschien wel, denkt ze. Margot zegt, misschien verlies ik mijn opdracht wel bij Malmberg. Ze vindt dat het verteld moet worden. Je hebt een zakelijke relatie met Malmberg.
Mm-hmm. Ja.
Zet je die hiermee niet op het spel?
Nou, misschien.
En hoe ging Margot Westerman zelf met die richtlijnen om? Ja, die eigenlijk haar opdroegen om zichzelf te censureren.
Ze heeft contact gezocht met haar opdrachtgever Malmberg. Ze is erover in gesprek gegaan. Ze heeft haar kritiek geuit. Gezegd, ja, dit vind ik niet oké. Waarop Malmberg zei, we laten de richtlijnen vallen voor deze methode. In een mailwisseling die ook door NRC is ingezien.
Toen zei ze, nou, we zijn intern in overleg. En dank voor je kritische noot. En we hebben besloten dat het niet meer van deze tijd is. En we laten die normen vervallen. Nou, toen vond ik echt zo mooi.
En toen dacht Margot, oké, dan ga ik het doen. Maar in de praktijk bleek er eigenlijk niet zoveel veranderd te zijn. Want gaandeweg bleek, de richtlijnen gelden eigenlijk nog steeds.
Ja, kijk, hier is die tekening van dat waslijntje. Maar dan zie je dus dat ik een theedoek heb getekend, lege knijpertjes waar die kinderen dus zelf dingen aan kunnen hangen, een sokje en een BH'tje, een schattig BH'tje eigenlijk wel.
En dat mocht dus niet?
En dus die BH is eraf en daarvoor in de plaats heb ik een beetje uitgelubberde sok getekend. Dus toen heb ik hem wel vervangen.
De auteurs en illustratoren die ik sprak, ik hoor het van alle kanten, zijn ook heel blij dat dit verhaal nu naar buiten is gekomen. Want het speelt al jaren en ze hopen dat er nu eindelijk echt iets gaat veranderen.
We gaan het volgen. En jij gaat het volgen voor ons, Maarten. Dankjewel. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal. Elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijke van Koolwijk, Felicia Alberding en JP Geersing. Dit was Vandaag. Morgen weer. 25 jaar geleden werd de beruchtste kindermoordenaar van België gearresteerd. Marc Dutroux. Wat is zijn stempel geweest op de Belgische geschiedenis? Journalisten Gabrielle Adair en Anouk van Kampen zoeken het uit in de podcastserie De Schaduw van Dutroux. Luister nu de nieuwste aflevering in de NRC Audio-app.